Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier in de kerk. De kerkraad deelt u het volgende mee. De bloemengroet van de Zuiderkerk gaat ter bemoediging naar zuster T. Blokhuis Huigen, de Buizert. En van de Adventkerk naar zuster H. Roos Koelewijn van Limburg-Stierumlaan. De collectes zijn zo verdeeld. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor diaconie hulp binnen de eigen gemeente. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk en u mag dat meenemen. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Mart Jan Michael Pruis, geboren 3 juni 2002, en Rosalina Talita Rosita Pruis de Graaf, geboren 2 mei 1993. Op vrijdag 17 mei om 2 uur in de Zuiderkerk door dominee G. Doorn. Adres blijft Karekiet 13. Vanavond om 7 uur is in de Zuiderkerk een Hour of Praise. Vanavond om 7 uur is er een dienst in deze kerk met als voorganger dominee E.J. Terpstra uit Bunschoten en als organist Dirk Koelewijn. Vanmorgen is uw voorganger dominee Schelters, dat ben ik dus, uit Lunteren. En uw organist is Jan Hopman. Er is kidsprees voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. En de lantaarndrager is vanmorgen Aaron van Dijk. Kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om koffie en thee met elkaar te drinken in de zaal. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. En het openingslied dat we met elkaar zingen, het aanvangslied, is Psalm 81, de coupletten 1, 4, 11, 12 en 13. Psalm 81, de aangegeven versen. Ook in deze intochtpsalm wordt duidelijk dat God houdt van het recht. En dat God houdt van vrede. Dat hij de bevrijder is. Ik heb u uit het land Egypte bevrijd. Dat is de kern van het openbaar worden van wie God is, ook voor ons. Nog altijd precies hetzelfde. Dat hij zich bekend maakt als onze bevrijder. Zullen wij samen stil zijn voor het heilig aangezicht van deze Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, omdat hij niet loslaat wat een begin vindt in zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, samen met de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen. Wij zingen het Klein Gloria. Jaren zijn er heel veel gedichten geschreven over de oorlog en over daarna van bekwame dichters, ook in de oorlogstijd. Er zijn prachtige boeken over verschenen met vlammende teksten. Ook dat je voelt dat het onheil dat over je heen kan spoelen, dat je daar niet lijdelijk onder moet blijven, maar dat je een keer kan brengen in je gemoed, maar ook in je handelen en misschien in je optreden, wie zal het zeggen. Een van de gedichten die ik graag ook lees op deze dagen, dat is van Jaap Zijlstra en dat is het gedicht 4 mei. De oorlog is al jaren voorbij. Ik lees het gedicht en daarna zingen wij van Psalm 25, 1 en 2... Heer, ik hef mijn hart en handen op tot u, beslecht mijn zaak. En het tweede vers, Heere, maak mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Ik lees het gedicht Jaap Zijlstra, 4 mei. De oorlog is al jarenlang voorbij. Men zegt het, maar het is niet waar. Ik zie ze nog, gebonden aan elkaar, gaan naar hun graf. De duinerij ligt in de zon. De wind streelt door hun haar. Voorover liggen. Het is niet voorbij. Wachten met het gezicht op de grond. Roepen tot God met een gesloten mond. Mijn God, ontferm u over mij. Nog klopt hun bloed tegen het witte zand. Nog zoekt hun hart de verre overkant. Ik hoor de schoten. Het is niet voorbij. Thank you. Ik heb vanmorgen deze psalm expres gekozen in verband ook met die regel in het eerste couplet: weer van mij de smaad en schande van mijn vijands leedvermaak. Dat is aan de orde. In de huizen waar de SS mensen zogenaamd ontving, ik weet het in Groningen, ik weet het in Lunteren, ik weet het in Scheveningen, daar was leedvermaak. Daar werd gesart. Daar werden mensen vernederd waar de Duitsers en de cipiers lol aan beleefden. Moet je je voorstellen. Maar dat is nog zo. Als je de conflicten in deze wereld goed probeert te begrijpen en te volgen, dan is dat nog zo. Dat de vijand heeft leedvermaak over de ellende die hij zelf veroorzaakt. Ten koste van de mensen die gepakt worden of vernederd worden of doodgeschoten worden. Leedvermaak. Vijandelijke gevoelens van leedvermaak. Dat staat gewoon in zo'n psalm die we al jaren zingen. En het wordt opeens concreet in de geschiedenis en in de werkelijkheid en in de actualiteit. Vijanden hebben leedvermaak. Daarom zegt Jezus natuurlijk: heb uw vijanden lief, omdat hij geen leedvermaak en vernedering wil. Zullen wij samen bidden met elkaar. Heer onze God, haast als vanzelf komen we in de actualiteit terecht wanneer we de psalmen zingen, wanneer we de schriften opendoen, dat u een God bent die een keer brengt in het lot van mensen die vernederd worden. U ziet naar de mensen om. U ziet niet naar miljoenen om, maar u ziet in de miljoenen de ene mens in de ogen. U hebt ons allen bij name genoemd. U kent ons. U weet wat in ons leeft. Dat is het grote wonder. En dat we dat dan ontdekken ook in de verbondenheid met elkaar. Dus als u mij kent, dan kent u ook de buurman en de buurvrouw en de achterbuurman en de achterbuurvrouw en de overbuurman en de overbuurvrouw. Dan kent u dus ook de naaste. En dat wonder dat u ons kent en bemint, dat moet doorwerken in onze houding naar elkaar. Dat hebben we goed begrepen. Heer, afgelopen dagen hebben we vaak gedacht aan de vernederingen die mensen is toegedaan. Zoals een man uit de Molukse wereld verzuchtte: wat hebben mijn vader en moeder geleden onder de jappen. En zoals wij mensen kennen die getekend zijn door het nationaal-socialistische geweld van haat en afkeer van het goede, van het hulpvaardige, van het de nood lenigen in plaats van de nood veroorzaken. Wij voelen aan, o God, dat u ons wil inspireren tot het goede en het kwade op afstand. Dat voelen we in de naam van Jezus extra sterk als we vanmorgen ook straks het Onze Vader bidden. Dat we verlost worden van het kwade, van het boze, zelfs van de kwade. En daar willen we u voor danken. Neem weg het verkeerde in ons leven en zie ons aan in Christus Jezus. Het wonder van verzoening in plaats van vergelding. Het wonder van vergeving in plaats van leedvermaak. Wij danken u dat we dat van u mogen weten en leren en kennen en in praktijk brengen. In Jezus' naam. Amen. Als woord van geloof lees ik uit Jesaja 48, het vers 18. Daar zit een hunkering achter, moet je goed lezen, moet je goed horen. Och, dat gij naar mijn geboden had geluisterd. Zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. Wij zingen lied 1014, couplet 1, 2, 3 en 5. Geef vrede door van hand tot hand. Thank you. Vanmorgen wil ik in de preek ingaan op de tekst die Paulus aan de Galaten schrijft. U bent geroepen om vrij te zijn. Dus het gaat over roeping. Vrijheid als roeping. Vrijheid als geschenk, maar ook vrijheid als opdracht. Als roeping. We horen niet zo vaak dat woord roeping meer. Dat was meer van vroeger. Maar ik denk dat roeping nog altijd een heel belangrijk woord is. Het is ook eigenlijk grappig. Dat als je het in het Engels zegt, calling, dan betekent dat dat je aangesproken wordt. Dat je iemand contact zoekt. Calling, dat is dat je contact hebt. Iemand wil je roepen, iemand wil je bellen, iemand wil je spreken. En zo is roeping ook eigenlijk een manier van Gods aanspraak van ons. Wie je mag zijn, waartoe je op aarde bent. Wat belangrijk is, wat ook in jouw vermogen ligt. Om dat te doen. Zullen wij, voordat we beginnen met het lezen en voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, eerst met elkaar bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat we in uw woord mogen lezen en dat we mogen merken dat het niet alleen maar letters en woorden zijn, maar dat er een geest van vreugde en van hartelijkheid achter schuil gaat. En dat we dat met elkaar mogen opsporen, elke zondag weer opnieuw, om te voelen waarom is er hartstocht? Waarom is er een wens? Waarom is er verlangen? Waarom is er zegen? Waarom is er roeping? Wonderlijk om te merken dat u ook in elke generatie weer opnieuw het appel laat komen. Dat geen generatie overgeslagen wordt, alsof die niet belangrijk zou zijn. Elke generatie is van belang. Ook de jongeren. Ook de ouderen. Om te merken wat u met ons van plan bent en wat u met ons graag ziet gebeuren. Daar willen we u voor danken. Zend zo uw geest in ons midden dat we de geest achter de woorden proeven. De hunkering, de hartstocht, de vrede, de liefde, het geloof en de hoop. Dat bidden we in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Halleluja. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen. En heel in het bijzonder Aaron van Dijk, want die moet het lampje meenemen straks. Moet, mag. Moet niks, geloof ik. Jullie mogen naar voren komen. Hoi. Wat leuk dat jullie er zijn. Kom even hier staan, dan staan we in een kringetje misschien zelfs, dat is ook nog leuk. Vandaag is het een bijzondere dag. Vandaag is het bevrijdingsdag. Weet jullie dat het bevrijdingsdag is? Ik heb al een vlag zien uithangen, jij ook? Hebben jullie ook een vlag uit?
Nee, nog niet.
Nee, wij ook nog niet.
Ik heb er wel één gezien.
Oh, ik heb er wel meer dan één gezien. Maar ik dacht, ik ga eerst naar de kerk en dan doe ik de vlag wel uit. Vind je dat goed? Kan niet alles tegelijk, hè? En ik moest al vroeg op, jij ook?
Wat?
Ik moest vroeg op.
Ik niet.
Nee. Jij woont hier natuurlijk.
Om 7 uur gaan we altijd uit bed, mijn vrouw komt, maar het was te toen dat dacht ik.
Ga je om 7 uur al opstaan? Wat vroeg.
Maar nu was het om 8 uur en dan nog 20 uur.
8:20? Had je het precies geklokt? Je lijkt wel van de postduiven, die klokken ook altijd. Precies geklokt. Bevrijdingsdag. Waar zijn we van bevrijd? Wie weet dat? Weet jij dat?
Van de oorlog.
Van de oorlog. Hoe lang heeft de oorlog geduurd? Weet je dat ook?
Nee.
5 jaar. Zal ik je nou eens verklappen? 5 jaar. In Nederland, hè? In andere delen van de wereld iets langer. 5 jaar. 40, 45, dat is 5 jaar. Zijn we nog altijd boos op de Duitsers? Zeg me dat eens. Zijn we nog altijd boos op de Duitsers of niet? Niet meer, hè? Hoe kan dat nou, dat we niet meer boos zijn dan? Dat weet ik ook eigenlijk niet. Ik weet het wel. Want ze hebben zich veranderd. De Duitsers hebben spijt betuigd wat ze gedaan hebben. En nog altijd helpen ze mensen die het nodig hebben. Speciaal ook in Israël. Dat is heel bijzonder. De Duitsers zijn heel gevoelig voor de fouten die ze gemaakt hebben en willen ze niet meer herhalen. Dat is heel bijzonder in Duitsland. Ik ben ook veel in Duitsland geweest, in Oost-Duitsland. En daar hadden ze de hele leuke gedachte dat het kwade van Hitler, dat zat in het westen en niet in hun. Dat is ook handig, hè, dat je bij de muren parkeert. Dat moeten we niet doen, hè. We moeten ook weten dat het, de fouten bij onszelf kunnen zitten. Vind je? Of zit er geen fout bij jou?
Nee.
Nee, zit er geen fout bij jou? Heerlijk. Zit er bij jou een fout wel eens? Ook niet. Oh, wat ideaal. Ja, ook niet. Hebben jullie allemaal geen fouten? Nee? Krijg je nooit commentaar op school? Dat je moet luisteren naar de juf of de meester? Gaat dat allemaal vanzelf hier? Nou, ik moest wel eens in de hoek staan. Jullie nooit?
Nee, ik heb dat nog nooit gehad.
Heb je dat nog nooit gehad? Ik zal je vertellen, wij hadden twee lokalen met daartussenin een deur en nog een deur. En in dat was het hok. En dan moest je, als je heel boos was, moest je in het hok. En weet je wat ik dan deed? Dan kroop ik naar boven en dan zat ik gekke bekken te trekken naar beide klassen. Dat beide klassen last van me hadden. Ze zullen goed weten dat ik in het hok zit. Raar voor mij, hè? Maar ja, zo was ik. Ik ben wel anders geworden, hoor. Ik zit niet meer in een hok. Jullie gaan naar de kinderlevendienst en je hoort over vrijheid en blijheid. Om de vrijheid. Snap je dat? Kun je dat onthouden? Blijheid om de vrijheid. Kun je dat onthouden? Goed zo. Wie gaat het lampje branden en meenemen? Kom je ook weer terug? Goed zo. Doe. Vanmorgen is de lezing uit Galaten 5, de versen 13 tot 15 en 25 en 26. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u door elkaar niet wordt verslonden. En dan vers 25 en 26. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, zalig die het woord van God hoort, toegang geeft in het leven en ook vasthoudt ten leven. Wij zingen van lied 1010, geef vrede, Heer, geef vrede, couplet 1, 3 en 4. aansluiting op de preek zingen we uit het Wilhelmus de coupletten, het laatste twee coupletten, O lof mijn arme schapen en voor God wil ik belijden. Zijne majesteit dat ik te genen tijden koning heb veracht. Uitgangspunt voor de verkondiging Galaten 5 vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in de liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een paar jaar geleden was er een haatprediker uit Amerika die in Nederland zou komen. Een christelijke haatprediker. Je snapt niet hoe dat kan, maar in Amerika kan alles. Een christelijke haatpreker zou hier komen en de regering had daar moeite mee. En de Tweede Kamer ook. En hij heeft geen visum gekregen om hier te komen. En toen schreven ze in de krant vanuit de Universiteit Utrecht, staatsrechtkunde, dat is het hellende vlak. Want de overheid gaat niet over het geweten van de mensen en de meningsuiting, de vrijheid van meningsuiting is in het geding. En de overheid bemoeit zich met dingen waar je niet mee te bemoeien hebt. Mijn mond viel open. En ik dacht, ik ga er eens een stukje tegen inschrijven. Dus ik in de krant een stukje tegen inschrijven. Als de hele regering en de hele Tweede Kamer iets niet wil, dan is dat niet zomaar een glijdende schaal. Dan is dat een duidelijke wens en een duidelijke mening. En een christelijke haatprediker, dat kan niet. Christendom gaat over liefde en niet over haat. Dus dat kan helemaal niet. Dus wat niet kan, dat hoeft ook niet aanvaard te worden. En ik zou niet weten waarom wij niet stelling kunnen nemen tegen een haatprediker die mensen opzet tegen elkaar en de menselijke waardigheid van de een belangrijker vindt dan de ander. Dat hebben we nou juist in de oorlog geleerd. Dat ondermens en ubermens, dat volstrekte onzin is en schadelijk voor de verhoudingen en schadelijk voor mensen. Ik had dat zo een beetje geschreven in de krant. En toen kreeg ik een telefoontje of ik wilde komen op de Universiteit Utrecht, staatsrechtkunde, op een symposium over de grondwet en de grondrechten. En of ik dan mijn punt zou willen maken in een korte inleiding. Ik denk, dat vind ik leuk. Dus ik naar Utrecht met mijn verhaaltje. En had ik goed voorbereid. Ik had een advocaat uit onze gemeente had ik gevraagd. Heb jij een commentaar op de grondwet? Ik zei, ik heb wel commentaar op Bijbelboeken, maar niet op de grond. Ja, zegt hij, ik heb een commentaar op de grond. Hij zegt, denk eraan dat je niet in de jurisprudentie gaat zitten, want daar heb je geen verstand van, dan val je op je snuit. Niet in de jurisprudentie. Ik zei, nee, niet in de jurisprudentie. Maar er staat in de grondwet een hele leuke beperkende bepaling, behoudens de wet. Er is vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en vrijheid van meningsuiting. Behoudens de wet. Dat is een beperking. Dat was het eerste wat ik zei. Volgens mijn exegetische kennis van teksten moet je de hele tekst serieus nemen, ook het slot. Exegese is ons vak als dominees. Dus als ik die tekst exegetiseer, dan is het een beperking en zeker geen verruiming. En de mensen waren stil. Professor dit en professor dat uit Utrecht, uit Nijmegen, uit weet ik waar ze allemaal vandaan kwamen, waren stil. Toen zei ik, we kennen wel een verbod. Namelijk Mein Kampf van Hitler mag niet in de boekhandel. Dat mag alleen in een wetenschappelijke editie in de bibliotheek. Maar het mag niet zomaar in de boekhandel liggen. Dat is weer stil. En toen heb ik gezegd, kijk, er is een hele interessante regel van de apostel Paulus. En als je gelooft, dan is dat interessant. Toen riep er een, ik geloof niet. Ik zei, nou ja, dat moet jij weten, maar ik wel. Ik zei, en luister nou eerst eens wat die apostel zegt. Die apostel zegt, misbruik de vrijheid niet. Misbruik de vrijheid niet. Hele middag gediscussieerd. Het was geloof ik de warmste dag van het jaar. Ik had twee ijsjes voor en twee ijsjes na het symposium gegeten. Het was ontzettend warm. En weet je wat de conclusie was? Van een hoogleraar die zijn hele leven aan de herziening van de grondwet heeft gewijd. Die uitspraak van Paulus is zo gek nog niet. Misbruik de vrijheid niet. Dat was de conclusie van het symposium. Ik denk wat leuk is dat. Hè? Dat de apostel gelijk krijgt op de Universiteit Utrecht. Waar hoogstwaarschijnlijk de Bijbel niet vaak open gaat. Dat is nou precies waar Paulus het over heeft. Je bent geroepen om vrij te zijn. Maar niet dat alle begeerten en alle gedachten en alle dingen evenveel waard zijn. En evenveel aandacht verdienen. Er zijn grenzen. Er is een weegschaal. Het een is belangrijker dan het ander. Liefde, geloof, vertrouwen, hulpvaardigheid, geduld zijn veel belangrijker dan woorden als eigenzinnigheid en wantrouwen enzovoort enzovoort. Dat je het soortelijk gewicht van woorden proeft, dat is de roeping die we hebben. Te merken, wat leeft er nou? En wat is belangrijk en wat moet gesnoeid worden en wat moet bemest worden enzovoort enzovoort. Ja, dat waren mooie herinneringen. Ik heb daar veel aardigheid aan beleefd. En ik vond het ook interessant om in de wandelgangen te horen dat ze dat eens vaker moesten doen. Ze moesten vaker eens een theoloog hebben. Zo, ja, dat zou ik ook wel leuk vinden, maar het is bij één keer gebleven, geeft toch allemaal niet. En wat nou zo belangrijk is van die vrijheid, is dat je er ook aardigheid aan beleeft. Dat je aardigheid en blijheid hebt om te voelen dat je meer kunt dan in die gevangenschap. Met die gelijkschakeling en die terreur van nationaal socialisme. We moeten wel een genuanceerd beeld hebben. Dat vind ik wel interessant van een boekje dat ik gekregen heb van een vroegere voorzitter van de kerkraad. Ik vind het wel leuk om af en toe een cadeautje te krijgen trouwens. Die had dat boekje voor mij gekocht. Hij zegt, ik heb dat voor jou, want jij vindt dat wel interessant. Dat was een soort herinnering, een memoires van rabbijn Abraham Soetendorp. Levenslessen heet het. Levenslessen van een rabbijn. En dan moet je opletten wat hij vertelt. Hij is 80 jaar, hij kijkt dus terug. Toen ik 13 jaar oud was, vertelde mijn vader mij het volgende. In de nacht dat ik naar een onderduikadres gebracht zou worden in mei 1943. Er was de dag ervoor een razzia gehouden in Amsterdam-Oost, waar wij woonden. Onze voordeur was opengebroken door SS-officier met handlangers. Mijn vader had naar mijn moeder gekeken en gezegd, te laat. De koffers stonden al ingepakt klaar. Volgens mijn vader liep de SS'er naar het wiegje waar ik in lag. 3 maanden oud. Hij boog zich over me heen en zei na een kort moment, schade, dat er een Jude is. Jammer dat hij een Jood is. Mijn vader antwoordde, gelukkig dat hij een Jood is. Want wat er ook met hem zal gebeuren, hij zal nooit opgroeien als een kind van moordenaars. Daarop sloeg de SS-officier zijn vader in het gezicht en schreeuwde, drek Joden, stinkende Joden. Tegen de mensen om hem heen verkondigde hij, deze mensen zijn zo vies, we kunnen ze niet vastpakken. Tegen mijn ouders zei hij, was je, we komen morgen terug. Hij wist natuurlijk dat ze zouden ontsnappen. Vader zei tegen mij, vergeet nooit, mijn jongen. En er stonden tranen in de ogen van de SS-officier. En deze tranen hebben ons leven gered. Een levensles. Dat zwart-wit is geen geschiedschrijving. Zwart-wit is het niet. Er is van alles gebeurd. Allerlei verhalen. En die verhalen die geven een indruk van wat er allemaal mogelijk is. En wat belangrijk is. Dus die vader van Abraham Soetendorp, die heeft dat aan dat jongetje verteld toen hij 13 jaar was, zeg maar naar de middelbare school ging. En op zijn 80ste weet hij het nog. En overal in de wereld heeft hij dit verhaal verteld, op allerlei symposia, allerlei spreekbeurten, in allerlei delen van de wereld heeft hij dit verhaal verteld. Waarom? Omdat het gebeurd is. Omdat anti-nationaal socialisme niet betekent anti-Duits. Omdat emotie iets belangrijks kan betekenen waar je waarde aan kunt hechten. Allemaal dat soort dingen. Dat heeft hij belangrijk gevonden. En dat vind ik ook belangrijk om dat te noemen bij de vrijheid. Mijn schoonvader had een neef en die zat in het verzet. Het was een boerenman uit het noorden van Groningen, vlakbij Delfzijl, tegen de Waddenzee aan. En hij zat in het verzet, hij was de diaken van de kerk en hij kwam in het verzet terecht. En toen is hij gepakt en is hij naar het Oranje Hotel gebracht. En daar zou hij gefusilleerd worden, gedood. Op de Waalsdorper vlakte zou hij doodgeschoten worden. Dat is ook gebeurd. Mijn vrouw en ik zijn afgelopen week in het Oranje Hotel in Scheveningen geweest, waar nu een museum is. Met ongeveer authentiek de cellen waar de gevangenen in gezeten hebben, de politieke gevangenen van het Nationaal Socialisme. De mensen van het verzet vooral. Ook Joden, mensen van allerlei achtergrond, de meesten van het verzet. Al die cellen zijn nog intact, maar de inrichting van die cellen is voorbij. Dat is weg. Eén cel is nog authentiek met inrichting en al. Dat is in gang D, cel 601, de dodencel. En daar kun je niet in, maar daar kun je wel ruim in kijken. En wat zie je dan? Dan zie je zo'n bed, zo'n brits. En je ziet een tafel en een stoel. Dat had lang niet elke cel, maar deze wel. En dan mogen de mensen die gefusilleerd worden, die mogen een afscheidsbrief schrijven aan de familie. En dan zie je bij wijze van spreken die neef van mijn schoonvader, die zie je aan die tafel zitten. En die zie je schrijven. En wij kennen de brief die hij geschreven heeft aan zijn vrouw en drie kinderen. Die is overgeschreven en in de hele familie bekend. En weet je hoe die brief begint? Die brief begint met de woorden: als jullie deze brief lezen, vier ik de bruiloft van het Lam in de hemel met Christus. Zo begint hij. En als je daar dan zit te koekeloeren naar die cel 601 in de gang D, dan zie je bij wijze van spreken hem nadenken: hoe zal ik het nou positief zeggen? Hoe zal ik het nou bemoedigend zeggen? Hoe zal ik nou niet het verdriet, maar het geloof centraal stellen? Dat was typisch voor deze man. Dat was typisch ook de tijd. De tijd waarvan Randwijk zegt dat er ook veel goede dingen gebeurd zijn. Dan kun je eigenlijk niet voorstellen hoe dat mogelijk is. Om in die oorlogstijd met die gevangenis, met de dood voor ogen, ook nog iets positiefs te hebben. Als je goed kijkt op die muur van die cel 601, dan staat daar opeens in de muur gekrapt, met hoogstwaarschijnlijk een spijker uit het bed gehaald en gekrast in de muur: God vergeet de gevangenen niet. Dat is psalm 146. Andere stukje in de muur, op de muur staat: God is liefde. Moet je voorstellen, je bent prooi van haat. Maar je beleidt de liefde. Hoe kan dat? Ook staat op de muur het hele Onze Vader. Hele Onze Vader. Die neef van mijn schoonvader, die was of in dezelfde cel of in de buurcel, daar weet ik niet zo goed meer, met een professor van een Rooms-Katholieke universiteit, een monnik uit het klooster in Witten. Die heeft de oorlog wel overleefd. Die heeft een in memoriam geschreven in het dagblad Trouw in 1945. En die vertelt de anekdote dat ze 's avonds om beurten het Onze Vader met elkaar baden. De ene keer de professor uit Wittem en de andere keer de diaken uit Delfzijl. En de hoogleraar uit Wittem, die was klaar met: leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de boze aan. Maar de diaken uit Delfzijl, die had ook nog de zogenaamde lofverheffing, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, en dan pas aan. En dan schrijft die professor in de krant dat hij met grote aandacht luisterde naar de devotie waarmee die diaken de lofverheffing van het Onze Vader uitsprak. Daar heb ik stil naar zitten luisteren. En dat vond ik indrukwekkend. Hoe kan dat? Als je in zulke benarde omstandigheden bent, dat je aandacht hebt voor deze details. Ik zal het u vertellen. In die Oranje Hotelsfeer zijn soms gevangenen met elkaar aan de praat gekomen over het geloof. Sommige mensen hebben voor het eerst van hun leven gebeden in zo'n cel. Dat je zo over het geloof kan praten, dat geeft bezieling in je gemoed, in je hart. Wat je in je handen hebt, dat kan worden afgenomen. Maar wat in je hart zit, dat kan niet worden afgenomen. Dat is het positieve. We hoorden op een filmpje in de Oranje Hotel afgelopen week. Dat is nieuw, ik was het al eerder geweest, maar ze hebben het wat uitgewerkt en wat verfijnd en wat vergroot, de gebeurtenissen met een filmpje. En dan zeiden ze, als er 's morgens vroeg om 5:30, dan werd er een groep gebracht naar gang, met de uitgang, een klein poortje in de muur van de strafgevangenis Scheveningen aan de Van Alkemadelaan. Moet je je voorstellen, mijn opa en oma woonden daar vlakbij. Ik heb vaak langs die muur gelopen. Dan gingen we 's morgens vroeg, gingen we konijntjes kijken, mijn opa en ik. En dan gingen we wandelen. En dan liep je langs die muur. En in een klein poortje, dat ging dan open. En daar werden 4 of 5 of 6 of 8 mensen tegelijk doorgeleid. En die moesten dan in een vrachtwagen stappen. En die werden naar de Waalstopervlakte gebracht om te worden doodgeschoten. En als die dag er weer was, dat mensen weggevoerd werden naar de Waalstopervlakte, dan was het vaak zo dat die mensen die weggevoerd werden, begonnen het Wilhelmus te zingen. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Vaderland getrouw, blijf ik tot in den dood. En de hele strafgevangenis begon mee te zingen. Dat was indrukwekkend. Dat al die gevangenen, soms 2 of 3 of 4 in een cel, allemaal meezongen. Wilhelmus van Nassau, de tirannie verdrijven die bij mijn hart opwond. Je kon toch niks meer verliezen. Dus ze zongen. Dat zijn indrukwekkende dingen. Dat heeft te maken met roepingsbesef. Dat heeft te maken met de vrijheid die een ander niet kan pakken van jou. Dat is de vrijheid van het geweten. Dat is de relatie met Christus, dat is het vertrouwen in God. Dat kan een ander je niet afpakken. Dat kun je jezelf laten verslingeren en versloffen. Je kunt het laten verpieteren. Maar je kan het niet dat een ander het je afneemt. Dat kan niet. Dat is het bijzondere. Schat in je hart, zegt Jezus. Daarom vindt Jezus de schat in je hart belangrijker dan de schat in de akker of de schat in je hand. Schat in je hart kan niemand afpakken. Dat is de unieke relatie met de Heere God en jou. Dat is de vrijheid die Christus je gunt. Dat je niet meer slaaf bent van verkeerde dingen, van de zonde en van het kwade en van de boze. Maar dat je mens bent voor het aangezicht van God. En dat je geroepen bent om vrij te zijn en om dienstbaar te zijn. Om elkaar te dienen in de liefde. Nou, dat hebben ze gedaan in dat huis van bewaring, in de strafgevangenis, in het Oranje Hotel in Scheveningen. Ze zijn elkaar van dienst geweest. Daarom zingen wij straks ook als slotlied Psalm 43. Want dan ga ik op tot Gods altaren. Dat is zeker door de groep van 18 doden. Zeker door de groep van Vlaardingen. De geuzen van Vlaardingen. Zeker is dat toen gezongen op weg naar de Waalsdorpervlakte. Maar hoogstwaarschijnlijk vaker. Dat deze regels uit Psalm 43 de weg hebben gebaand om je over te geven aan het kwaad, terwijl je je niet overgeeft aan de kwade en aan de boze, omdat je je leven geeft aan Christus, omdat je je leven geeft aan God. Het wordt je afgenomen trouwens, maar niemand kan het je zomaar afnemen. Je geeft het in de handen van God, dat is het geloof. En dat is eigenlijk het prachtige waar Paulus het over heeft, als hij het heeft over je bent geroepen om vrij te zijn. Dus dat is niet een vanzelfsprekendheid. Nou, we zijn vrij, hoera, hoera, we zijn vrij. Nee, je bent geroepen om die vrijheid zo vorm te geven, dat je weet dat waar je schat zit en wat je schat is. En daar ben je toe geroepen. Om elkaar van dienst te zijn, om elkaar te dienen in de liefde. En dat je je door de geest laat leiden. Dat zijn van die belangrijke dingen om te weten. Om te voelen, om te ervaren. Dat Christus een band met jou wil onderhouden. En dat jij in je hart de relatie met Christus mag beleven. Wat er buiten je hart en in de omstandigheden ook gebeurt. Dat zijn hele moeilijke dingen. Maar het is wel mooi om daarbij stil te staan op deze bevrijdingsdag. Dat mensen in vrijheid hebben geleefd terwijl ze in de gevangenis zaten. Ook omdat ze elkaar van dienst waren. Omdat ze wanneer ze een min gevoel hadden, wanneer ze het even weer niet zagen zitten, bemoedigd werden. Een van de verhalen van een oud gevangene in Scheveningen is dat hij werd verhoord en hij moest namen noemen, maar gelukkig had hij die namen niet genoemd. En hij was gespannen, want het was bijna misgegaan en hij was gemarteld en hij had bijna het niet uit kunnen houden. En toen zei zijn celgenoot, heb je wat gezegd? Hij zei nee. Hij zegt, dan ben je voor mij een held. En in die depri-sfeer is zo'n opmerking een opkikker. Weet u hoe gemeen het was daar? Soms kwam er een celgenoot die een zogenaamde verklikker was. Die werd gebruikt om te horen wat de gevangenen tegen elkaar zeggen en opbiechten over wat ze werkelijk gedaan hebben. En sommigen die zijn daardoor erbij gelapt. Anderen die hadden in de gaten dat het mogelijk een verklikker was. Dat het mogelijk iemand was die wilde luisteren naar wat je in het verhoor niet wilde zeggen. Maar wel tegen je celgenoot, om je hart te luchten. Voel je hoe gemeen dat is? Voel je hoe indrukwekkend het is dat de Heilige Schrift daar woorden voor heeft? Dat de vijand leedvermaak heeft? Voel je dat? Dat dat belangrijk is? Dat dit soort elementaire ervaringen gerespecteerd worden in de Heilige Schrift. Wij hoeven ons niet te schamen voor de Bijbel. Er staan ook rare dingen in, dat geef ik onmiddellijk toe. Ook moeilijke dingen. Maar het belangrijkste is het soortelijk gewicht van het heil is groter. Het soortelijk gewicht van het erbarmen, de ontferming van God, is veel hoger dan de rare en moeilijke dingen. En Paulus schrijft aan de Galaten die ruzie hebben. Ze maken elkaar het leven zuur. Ze zitten elkaar in het vaarwater. En dan zegt hij, kijk toch uit dat jullie elkaar niet opeten. En dat jullie elkaar niet verminken. En dat jullie elkaar niet kapot maken. En dan komt hij aan met die uitspraak, je bent geroepen om vrij te zijn en om te dienen in liefde. Daar ben je toe geroepen. Dat is niet zomaar wat ik zeg, maar dat is wat de Heere God van ons wil. En heel het getuigenis van de psalmen en het getuigenis van Mozes staat daar omheen. Je bent geroepen. Je bent geroepen om mens te zijn en om de dingen die het koninkrijk van God belangrijk vinden, om die ook belangrijk te vinden. Om eens geestes te worden met het koninkrijk van God, om daar lering uit te trekken, om daar verstand van te krijgen, om daar gevoel bij te krijgen. Daar ben je toe geroepen. Dan ben je vrij. Dan ben je vrij van allerlei vooroordelen. Je bent vrij om te lezen in de Heilige Schrift wat je belangrijk vindt, wat als belangrijk aangediend wordt. Je bent niet meer een speelbal van allerlei gevoelens en gedachten en meningen, maar je bent vrij om de Schrift serieus te nemen, om Christus serieus te nemen. En dat is eigenlijk in het Wilhelmus ook tot uitdrukking gekomen in die prachtige laatste twee coupletten. Oorlof mijn arme schapen, die zijt in grote nood. De ontferming spreekt daarvan af. Dat de Heere God aangeroepen wordt en dat ook het koningshuis en de koning Philips II en alle landeigenaren en de landvoogden enzovoort enzo die worden aangesproken. Heb toch medelijden met de mensen die in nood zitten. Heb toch medelijden. Dat is aan het adres van de Heere God. En dat is aan het adres van de machthebbers. Heb toch medelijden met de mensen die lijden met een lange ei. Oorlof mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen. Dat is ook karakteristiek, hè. Dat er over de Heere God als over een herder gesproken kan worden. Dat doet David in Psalm 23, de Heer is mijn herder. Weet u wie dat ook doet? Daar ben ik laatst eens opgestoken. Opgestoten. In de laatste hoofdstukken van Genesis kom je tegen dat de oude Jacob de twee zoontjes van Jozef zegent. Ephraim en Manasse. En dan worden ze kruiselings gezegend. En Jozef denkt wat raar, dan wordt de een die wordt jonger. Nou ja, dat was bij Jacob ook al zo, dat Jacob en Esau ook verwisseld werden. En dat is met de jongetjes ook zo. Jacob betekent ook eigenlijk bedriegen. Dus zijn hele leven staat bol van leugen en bedrog. Er is wel meer aan de hand, maar toch leugen en bedrog hebben een grote rol in het leven van Jacob. En weet je wat hij dan zegt bij die zegenuitspraak? Over dat weerbarstige leven van hem dat hij overziet. Hij zegt, gedurende heel mijn leven is mijn Heere God mijn herder geweest. Dat zegt hij tegen Ephraim en Manasse in de zegen. Dat hoort Jozef. Dat horen wij als we de schriften lezen. Dat zo'n man die zo moeilijk en veel bewogen leven heeft gehad als Jacob, die bedrogen heeft en bedrogen is. En die alles heeft beleefd wat raar is en moeilijk. En dat hij dan zegt, maar heel mijn leven is de Heer mijn herder geweest. En tegen die achtergrond is het indrukwekkend dat Jezus zich noemt, ik ben de goede herder. En dat dat ook in het geloof een rol speelt in de verdrukking. Al zijn de schapen in hoge nood, uw herder zal niet slapen. Psalm 121 zegt dat ook, hè? De herder, de Heere God, zal niet slapen en niet sluimeren. Dat je goed weet, de Heere God is erbij betrokken, is actief. En je hoeft hem niet wakker te schudden. Je hoeft hem niet bij de les te halen. Hij houdt jou bij de les. Zo zijn de verhoudingen. En dat mogen we getuigen. Gisteren had ik een toespraak in Lunter over de 4 mei-herdenking. En toen waren er mensen van allerlei slag natuurlijk. En toen was er ook iemand. En die zei, jij kan het niet laten, hè, om over Jezus te praten en over de schat. Ik had het ook over die schat in de handen en de schat in je hart. Ik zei, nee, dat kan ik niet laten. Ik zei, daar ben ik ook dominee voor. Daar moet je me niet kwalijk nemen. Daar ben ik dominee voor. En hoe ouder ik word, hoe belangrijker ik het vind om dit soort dingen te zeggen. Want ik heb ervaren hoe belangrijk het is voor mensen om me heen en voor mezelf. Dat je een schat hebt in je hart. Waar niemand bij kan komen. Dat niet beduimeld kan worden. Waar zelfs de boze geen vat op heeft. En dat je dan dit soort dingen herkent uit dat herderschap van de Heere God en van de Heere Jezus. Dat dat zo doorwerkt in je eigen leven. Precies zoals Jacob dat zegt. Met alles wat bedrogen is en bedrogen heeft. Mijn herder is de Heer geweest gedurende heel mijn leven. En daar mogen we het mee doen. Daar mogen we mee leven. Daar mogen we ook mee sterven. Dat de Heer onze redder is. Onze herder. Die niet slaapt. Niet sluimert. Maar onze Heer is door dik en dun. Hou dat nou maar vast. In Jezus' naam. Amen. Dan wil ik u vragen om op te staan, zo mogelijk. Voor God en elkaar brengen wij de naam in gedachtenis van Hendrik Cornelis Bootsman, Henk. Hij is overleden op 25 april in Bunschoten-Spakenburg en geboren in Andijk op 11 juli 1933. Hij is 90 jaar geworden en woonde in de haven. Ondanks zijn 90 jaren en zijn afnemende gezondheid bleef hij een dankbaar man. Hij keek terug op een mooi leven. Hij is zeer actief geweest voor onze kerk in allerlei functies en taken, naast de kledingwinkel die hij met zijn vrouw Akke had. Ook maatschappelijk zette hij zich in voor het dorp. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de weduwezuster Akke Bootsman en de dochters Margriet, Anke, Marijke en Carolien en hun echtgenote kinderen en kleinkinderen. In een dankdienst voor zijn leven hebben we op 1 mei in de Adventkerk afscheid genomen. In deze dienst zochten we troost bij de pelgrimspsalm 121 over hoe God de wacht houdt over ons gaan en komen. Aansluitend was de ter aarde bestelling op de begraafplaats de Akker. Zullen wij een moment stil zijn? Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega, ik ben er aan het begin en ik ben er aan het einde. En ieder die in mij gelooft zal leven, ook door de dood heen. Wij zingen met elkaar opwekking 614, 640, psalm 121 in de versie van de opwekking. Wij willen bidden voor de familie van broeder Bootsman. Ook is er een gebedsverzoek ontvangen van Niek en Janneke Korlaar voor hun dochter Elin. Elin staat voor een pittige knieoperatie, kruisbandreconstructie en een lange revalidatie. Ze is in januari gevallen tijdens het skiën met school. In eerste instantie leek het erop dat er slechts wat rek op haar banden was ontstaan en daardoor is ze weer gaan voetballen. Helaas was de diagnose van rek op haar banden onjuist en daardoor is haar meniscus ook gescheurd. De operatie zal op 6 mei plaatsvinden in het Meander. Het volledige herstel zal zo'n 9 tot 12 maanden zijn. Al met al best vervelend nieuws voor een 13-jarig meisje dat heel graag voetbalt. Zullen wij samen bidden met elkaar. Heer onze God, wij danken u dat we met blijdschap en dankbaarheid de schriften mogen lezen. Dat zelfs in de diepste nood de kracht van uw geest aanwezig is. Die het leven en het heil sterker benadrukt dan het onheil en de dood. Wij danken u dat we in dat geloof mogen leven en daartoe zelfs geroepen zijn. Dat u ons inschakelt om in dat geloof te functioneren, om zelf in dat geloof te leven. Om zelf de kracht van de geest te ervaren. Wij danken u dat in het leven van broeder Hendrik Cornelis Bootsman dat ook aanwezig is geweest. En dat zijn familie het kenmerkend vond om Psalm 121 te lezen bij de afscheid van zijn aardse leven. Wij danken u voor alles wat hij mocht betekenen, ook voor de kerkgemeenschap, voor de dorpsgemeenschap, in zijn leven, in zijn gezin. Wij bidden u voor Akke Bootsman en de dochters Margriet, Anke, Marijke, Caroline en hun gezinnen. Wij willen u bidden, o God, wilt u zo met ons zijn en de kracht van uw geest elke dag weer opnieuw laten ervaren. Zoals in de klaagliederen ook gezongen wordt en beleden wordt. Elke dag is uw trouw nieuw aanwezig. Wij bidden voor de dochter van Niek en Janneke Korlaar, voor Elin, die voor een operatie staat morgen in het ziekenhuis in Amersfoort. Dat de artsen kunnen doen wat ze moeten doen. Dat het volledige herstel mogelijk is, ook al zal het een tijd duren. En dat het meisje bemoedigd wordt door haar vriendinnen en vrienden en familie en kerkgemeenschap om haar heen. Dat ze niet helemaal er alleen voor staat. Dat willen we u bidden. Dat we elkaar dienen in de liefde. Dat we elkaar te hulp schieten. Dat we elkaar serieus nemen. Dat willen we u bidden. Zegen ons zo in onze roeping. Dat we met vreugde getuigen van uw geest mogen zijn. Dat we met vreugde u als onze herder die niet slaapt mogen ervaren. En dat we met vreugde Christus mogen navolgen. In al zijn roepingsbesef en heil brengen als vredevorst. En zo bidden we ook voor deze wereld waarin zoveel haat en nijd is. Waarin afgunst leeft, waarin tekortkomingen botvieren, waarin haat en geweld elkaar afwisselen en inspireren. Wat is dat toch vreselijk dat mensen tussen elkaar en in elkaar vijand zien. Wij denken aan Rusland en Oekraïne, wij denken aan de Gaza, wij denken aan het vernietigen van zoveel mensen, wij denken aan de ellende van het haten van zoveel mensen, wij denken aan de onbegrijpelijke weerstand die mensen elkaar oproepen bij elkaar. Hoe kan dat toch, dat mensen elkaar zo in de weg kunnen zitten? En dat we de eenvoudige opmerking van de apostel Paulus serieus nemen, dat we elkaar niet in de weg zitten. En dat we elkaar niet afvallen en dat we elkaar niet hinderen, maar juist u volgen. En in het volgen van u de ander herkennen als ook een schepsel van uw liefde en trouw. Dat we dat mogen ervaren. Zo bidden we dat in alle eenvoud. Wees met de brandhaarden in deze wereld en wij denken heel in het bijzonder aan Oekraïne en de Gaza. Wij denken aan het Joodse volk dat door de eeuwen heen vernederd en vertrapt is. Wij denken aan de uitzichtloosheid die uw geest en uw inspanning alleen maar kan verkleinen. En daar willen we u voor bidden. Dat uw geest werkt in de harten van de verantwoordelijke mensen. En dat de mensen die leiding geven liefde hebben voor hun volk en niet alleen voor hun eigen positie. Dat willen we u bidden. En zo bidden we in stilte wat een ander voor ons niet zeggen kan. En verbonden met allen die de naam van Jezus hebben liefgekregen, bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft toen hij zei: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor de collecte en bereiden we ons voor op het slotlied Psalm 43. Na de zegen zingen we Amen, 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 lied 415, het derde vers. En daarna nog de twee coupletten van het Wilhelmus 1 en 6... Psalm 43 is dus gekozen omdat op weg naar de Waalsdopervlakte dit vaak gezongen is. Meerdere keren, weet ik. Misschien wel altijd, maar dat zal wel niet, maar een heleboel keren. Dat we voelen waarom ze dit gezongen hebben. Dat hoop ik dat u dat ook voelt. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dat zingen we als slotlied. deze bevrijdingsdag mogen we dankbaar ervaren dat veel mensen hebben gewerkt om het onheil te keren en dat met soms vreselijke gevolgen. Dat kunnen we nooit vergeten. En daarom is bevrijden een dankbare werkelijkheid, omdat de bevrijding met een wilskracht van goede inzet van mensen tot stand is gekomen. Ontvang voor zo'n motief om mens te zijn de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.